Goed, wij zijn hier bij elkaar. We hebben met elkaar gezongen. Goede liederen om naar het woord toe te gaan. En we gaan nadenken over het stukje dat net gelezen is uit de 2e Korinthebrief. Een brief van de apostel Paulus waarin hij zijn hart uitschrijft. We gaan dat met elkaar even bij stilstaan. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat we ook op dit moment hier weer bij elkaar, Vader, een moment wat u geeft. Een moment waarin we met elkaar mogen nadenken over dat woord van u. En dank u wel dat het woord van u niet verandert. Dat het woord hetzelfde blijft, Vader, en dat dat woord krachtig is. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Vader, dank u wel dat we daartoe de gelegenheid hebben dat u dat geeft. Dat is bijzonder, Vader, in deze tijd. En we danken u dat we geopende oren hebben, zoals we dat zongen. Geopende harten hebben voor dat evangelie. En daar bidden we u om, Vader, dat dat woord mag klinken tot lof en eer van u. Tot opbouw van ons geloof. Vader, wilt u daarin leiden, in uw wijsheid en liefde. En dank u wel dat u naar ons toekomt. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Paulus' bediening, daar gaat het over in dit stukje. Paulus' woorden die hij sprak, Paulus' bediening. Paulus een unieke apostel. Dat hoef ik denk ik bijna niet te herhalen, maar het is toch uniek wat hij mocht brengen. Zijn bediening speelde zich af, voor zover we dat weten uit de schriften. In dit gebied, een beetje zo rond de Middellandse Zee, daar heeft hij diverse reizen gedaan. En hij refereert in dit stukje ook aan een reis, een moment dat hij in Troas was en naar Macedonië ging. En hij schrijft deze brief aan de Korintiërs. Het is een tweede brief. Nou, ook daarover zijn meningen verdeeld, of het wel de tweede brief is, maar daar zal ik u allemaal niet mee vermoeien. Dat is allemaal ook niet zo interessant op dit moment. Maar Paulus' bediening is een bijzondere bediening. In zijn bediening staat namelijk het woord genade centraal. En ik las dat gisteren nog iemand die dat aanhaalde van iemand die inmiddels al overleden is. Maar als we genade willen horen uit het woord van God, hebben we Paulus nodig. En zonder Paulus heb je niet die genade. Ken je niet die genade. En zo is het ook. Hij had een unieke bediening. Waarin hij zijn mond mocht openen voor het evangelie wat God hem had toevertrouwd. En dat evangelie, dat mocht hij brengen. Het kostte hem hier en daar bijna zijn leven. En uiteindelijk eindigde hij in gevangenschap. Wij zouden zeggen, nou, hij heeft geen succes gehad. Want aan het eind, of tenminste voor zover we weten, zat hij in gevangenschap. Maar het geweldige is dat het woord van God niet gebonden is. En vandaar dat het vandaag de dag nog steeds klinkt. Paulus heeft nooit kunnen vermoeden dat zoveel jaar later wij hier zouden zitten en nog steeds naar de woorden zouden luisteren die hij sprak en schreef. Het is toch een unieke apostel, Paulus. De naam zegt ook al dat we in deze tijd leven. De naam is verbonden met pauze, een onderbreking in Gods heilshandelen met betrekking tot het volk Israël. En in die onderbreking zou het woord van Paulus klinken. En dat is bijzonder dat we dat hier ook mogen doen. En het werd, de 2e Korinthebrief werd geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 758 anno domini. Dus na Christus, na de geboorte van Christus. Ongeveer, want een datering van een brief is altijd onzeker. De een zegt dat jaar, de ander zegt dat jaar. Ach, wat doet het ertoe? We hebben de brief en daar gaat het om. En we lezen erin. Een brief uit en voor het hart. En met het hart bedoelen we dan natuurlijk niet de, zoals u hier op de tekening ziet, de bloedpomp, de letterlijke. Want dat komt maar heel weinig voor in de schrift als het letterlijk gebruikt wordt. Maar meestal wordt het hart figuurlijk gebruikt voor de kern van de mens. De spreukenschrijver zegt het al. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dus een mens, hè, dat wat in het hart zit, komt in de levenswandel en allereerst in de woorden van de mens, daar zullen we het straks nog over hebben, tot uitdrukking. Dat wat in het hart is, komt allereerst uit de mond. En vervolgens ook in de levenswandel wordt dat zichtbaar. Het is een brief uit het hart van God, want verzoening staat centraal in deze brief, en tot het hart van de mens. En het kwam dus ook uit het hart van Paulus, want dat woord van verzoening had God eerst in het hart van Paulus gelegd. En Paulus sprak dus vanuit zijn hart van verzoening naar de Corinthiërs toe. En u weet de relatie die Paulus met de Corinthiërs had. Ja, hij had die gemeente daar mogen stichten. Hij had het woord daar mogen brengen. Er waren mensen tot geloof gekomen. Maar de relatie met de Corinthiërs van Paulus was heel moeizaam. Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Feitelijk was hij eigenlijk niet echt meer welkom in hun midden. Omdat men toch later wat hier en daar wat was afgeweken. Nou, in dit, hij is dan op een gegeven moment in Troas. U ziet dat rechts onderaan de kaart. En ooit in Handelingen 16 lezen we dat hij in Troas is. En dan wordt hem hier en daar verhinderd om het woord van God te spreken. En dan droomt hij. En dan droomt hij van een Macedonisch man die dan zegt, kom over en help ons. En dat is dan de aanleiding dat Paulus overvaart naar de andere kant, naar Macedonië. Komt dan in Filippi terecht, spreekt daar het woord. En ontmoet daar onder andere Lydia de purperverkoopster. En dan staat er zo mooi, de Heer opende haar hart zodat zij aandacht gaf wat door Paulus gezegd werd. Dat is toch bijzonder, want dat onze harten geopend zijn, zoals we hier zitten, is bijzonder. Want dat betekent dat God onze harten geopend heeft. Het is niet zo dat wij ons hart zelf hebben opengezet voor. Nee, God heeft ons hart geopend voor. Daar gaat het om. En Paulus bracht daar het woord en later kwam hij ook nog weer in Troas terug. Bijvoorbeeld in Handelingen 20. En Troas, dat is het vroegere Troje. Dat is in de kerkelijke theologie is dat vaak, heeft men heel lang gezegd. Ja, Troje, dat was een mythe. En dat is altijd heel leuk. Hè? Bijvoorbeeld van Nineveh hebben ze dat ook gezegd. Ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar dat is een mythologisch verhaal hoor. Dat hebben die Bijbelschrijvers bedacht. Ja, totdat er een Duitser kwam, die ging graven en die vond Nineveh. Leuk hè? Het was die hele theorie van dat Nineveh niet bestaan zou hebben en dat het dus mythe zou zijn in de Bijbel, ging van tafel. Want bleek dat de mensen die dat beweerden uit hun duim gezogen hadden. Of meenden dat. En zo ging het ook precies bij Troje. In theologische kring werd gezegd, ja, Troje heeft nooit bestaan. En dat kan nooit het Troas zijn waar Paulus was. Totdat er een Duitser ging graven. Meneer Schliemann is dat. Zoek het maar op internet. Schliemann met dubbel N aan het eind. Schliemann. En die ging graven en die vond Troje. En die vond ook de resten van Troje. Wat wij nu kennen als de Trojaanse oorlogen. Nou, mogelijk is Troas het vroegere Troje geweest. Dat is weer zo'n voorbeeld van, men beweert dat het niet bestaan heeft, hoewel het wel in de Bijbel staat. En men gaat graven en vindt het toch. En zo kan ik een aantal voorbeelden meer aanvullen. Hè? En zo blijkt dat wat mensen beweren, dus wat uit de mond van de mensen komt, dat dat stopt en Gods woord blijft bestaan. Toen ik nu te Troas kwam, hè, Troje, om het evangelie van Christus te brengen. Hij bracht het evangelie, het goede nieuws, namelijk Christus zelf. Hij is het goede nieuws. Hij is degene die van God gezonden werd tot redding van de wereld. En het geweldige is dat de apostel Paulus bekend mocht maken dat die missie niet mislukt is, maar dat die missie slaagt. En Paulus heeft het in het stukje ook over overwinning. En dat is ook waaruit hij sprak. Hij sprak vanuit de overwinning die Christus behaald heeft. De overwinning dat Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Die overwinning is dat. En die bracht Paulus. En dat blijkt te zijn tot redding van de hele mensheid. Iedereen gered. En dan heb je echt goed nieuws. En dan hoef je niet als mensen eindeloos te debatteren over hemel en hel. Nee, de schrift is gewoon duidelijk. De schrift zegt dat God de redder is van alle mensen. Staat er gewoon. En dat kun je gewoon geloven, dat is gewoon zo, dat is gewoon de boodschap. Die boodschap bracht Paulus, want hij zei tegen Timotheus, beveel en leer dit, dat God de redder is van alle mensen. Gods liefde gaat naar alle mensen uit. Ja, maar Pol Pot dan? Ja, denkt u dat er geen gericht komt? Mensen vergissen zich vaak, ja, maar dan zal God helemaal niet oordelen, denkt men dan gelijk, als God de redder van alle mensen is, hè, als je dat zegt. Ja, maar komt wel een gericht. Komt wel een grote witte troon, dat staat ook in de schrift. En daar zullen mensen verantwoording of rekenschap afleggen, moet ik zeggen, van hun werken. Daar worden hun werken beoordeeld. En Paulus zegt in Romeinen 2 dat het is in overeenstemming met mijn evangelie. Zij zullen gericht worden in overeenstemming met het evangelie wat Paulus heeft gebracht. Dat zal gebeuren voor de grote witte troon. En hij kwam dus om het evangelie van Christus, je zou bijna kunnen zeggen het evangelie namelijk Christus, te brengen. Hij is het evangelie, Christus. Paulus bracht niet zichzelf. Hij bracht de Heer. Dat zegt hij ook in het volgende hoofdstuk, of in hoofdstuk 4. Maar het evangelie is goed nieuws. Kijk, en we kennen in de Bijbel, en dat is voor veel mensen onbekend, want vaak wordt er gezegd van, ja, maar er is maar één evangelie. Dat is helemaal niet waar. Ik heb er hier een rijtje, dit is niet een uitputtend rijtje hoor, maar er zijn meerdere evangelieën. Laten we beginnen met het evangelie van de besnijdenis. En het evangelie van de voorhuid. Dat zijn twee verschillende evangelieën van dezelfde Heer. Met dezelfde basis, de dood en opstanding van Christus. Maar het zijn toch twee verschillende evangelieën. Dan hebben we het evangelie van God, Romeinen. Machtig evangelie. Romeinenbrief kan je je hele leven op studeren. Daar raak je nooit op uitgekeken. Het evangelie van Christus, daar heeft Paulus het over. Evangelie waarin Christus centraal staat. En het evangelie van God is ook aangaande Jezus Christus, onze Heer. Het evangelie gaat niet in de eerste plaats over de mens, over de zondaar. Ja, die wordt daarin begrepen, maar het gaat allereerst over wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat is het evangelie. En dat wij daarin begrepen zijn, ja, dat is fantastisch. Dat is de triomf. Dat is het zegevieren waar Paulus het hier over heeft. En het evangelie van de genade. Kijk, het evangelie van de genade zonder werken, daarvan zegt Paulus in de Galatenbrief dat het is niet naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Want de mens wil graag werken, de mens wil er graag wat voor doen, de mens is religieus, die wil graag zijn beste beentje ervoor zetten, die wil graag zich uiterlijk goed voordoen, die waren er ook in Korinthe, hè? Sommigen die zich uiterlijk goed wilden voordoen, maar niet roemden in het hart, die heb je ook. Maar dat is de religieuze mens, die zoekt het aan de buitenkant, dat het er aan de buitenkant allemaal mooi uitziet. Maar bij Paulus gaat het om de binnenkant, het is een brief van het hart, deze Korinthebrief, gaat om de binnenkant. En het is het evangelie van de genade, dat wil zeggen, jij hoeft het niet te doen, het is al gedaan. Het is volbracht. En laatst las ik een heel lang stuk van iemand die gesproken had op Pasen, en die had ook, of op Goede Vrijdag, en die had ook gesproken over het is volbracht. En die had ook gezegd, het is volbracht. En dan betekent het dus dat wij niets meer in rekening kunnen brengen. Dat is genade. Dat is voor niets. Hoef je er niks voor te doen? Nee. Nee, want het is genade en het blijft genade. Daar begint het mee en daar eindigt het ook mee. En Paulus zegt, mijn evangelie. Paulus kon dat zeggen. Het is mijn evangelie. En natuurlijk was het genade dat hij dat had ontvangen. Leest u zijn brieven maar. Maar hij onderscheidt zich wel door te zeggen, mijn evangelie. Dat is dus een andere evangelie dan wat de 12 brachten. He, dat is die unieke boodschap, dat goede bericht, dat goede nieuws wat Paulus bracht. En dat Paulus inderdaad vaak scherp was, ja inderdaad. En dat dat niet altijd in dank werd afgenomen, inderdaad. Maar dat is de boodschap, hè. Maar het machtige was, hij zegt, daar was een deur voor mij geopend in de Heer. En dat is bijzonder, hè. En ik hoop dat we daarvoor bidden, dat er een geopende deur is voor het woord om te spreken van het geheimenis van Christus. Daar spreekt Paulus ook over die geopende deur. Ik hoop dat u daarvoor bidt, want het is bijzonder hoor, dat er een deur open is, vandaag de dag nog steeds. Want de deur kan zomaar dichtvallen. De tegenwerker zou er wat voor over hebben om het zwijgen op te leggen aan het evangelie van Paulus. Want vlak tevoren, dat hebben we net niet gelezen, maar er wordt gesproken over de tegenstander, dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn. Dat betekent dat de tegenstander een wezen is wat gedachten heeft en dus zich dus ook gedachten kan ontwikkelen en ook die gedachten probeert bekend te maken. En hij is het meest actief onder gelovigen. Kijk, de wereld die ligt al in het boze, zegt Johannes. Daar hoeft hij niet zoveel voor te doen. Die heeft hij al in zijn macht. Maar wie die graag wil verstoren, wat hij graag wil tegenhouden, de tegenstander, de Satan, in het Hebreeuws is dat. De tegenstander, wat hij graag wil doen, is met de Bijbel in de hand liefst de gelovigen op het verkeerde been zetten. Dat is wat hij het liefst zou doen. Dus het gaat geraffineerd. En mensen hebben dat soms niet door. Het raffinement waarmee de tegenstander mensen gebruikt om zijn gedachten te verspreiden en om te verstoren. Allerlei wind van leer, heeft Paulus het over in de Efezebrief. Er is allerlei wind van leer. En we zouden standvastig zijn. Op het evangelie wat Paulus bracht. En het is bijzonder dat hier een deur werd geopend in de Heer. En ik hoop dat we daarvoor bidden. Om een geopende deur om te spreken van het geheimenis van Christus. Dat is een geweldig geheimenis. Dat Christus de totaal machthebber is over het hele heelal. Niet alleen over de aarde. Straks inderdaad de aarde zal worden als een paradijs, hebben we gezongen. Inderdaad, dat klopt. Maar hij heerst ook over de hemelingen. Hij is nu aan Gods rechterhand. Daar heeft hij de hoogste positie in het heelal. En dat zal ook werkelijkheid worden. Daar gebruikt hij de gemeente liggen van Christus voor. Om dat te vestigen, om de hemelingen te brengen tot onderschikking aan de Christus. Aan de Zoon zijner liefde. Daar zet God ons straks voor in. En dat daar een geopende deur voor is, vandaag de dag nog steeds, is heel bijzonder. Laten we dan daar ook voor bidden. En hij zegt, ik had geen rust omdat ik Titus, dat betekent waarschijnlijk wilde duif, hè, je ziet iedereen, mijn broeder niet vond. Hè, dat betekent zijn naam, dit is een houtduif, hè, dat is een wilde duif. Nou, hij vond Titus niet, dus kennelijk was hij weggefladderd. Hè. Hij kon hem niet vinden, ook dat zal zo toen geweest moeten zijn. Maar hij ging verder, hij ging naar Macedonië. Hij nam afscheid van de broeders daar en hij trok over naar Macedonië. En hij werd zelfs verhinderd om hier en daar het woord van God te spreken. Ook dat is zoals God hem leidde in die tijd. Maar dan zegt Paulus, God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En wat betekent dat triomferen nu, hè, waar Paulus het over heeft? Nou, eerst zegt hij, hij heeft het over dat hij God dankt. Dat is het bekende woord charis, hè, in het Grieks genade. Genade wekt ook automatisch dankbaarheid in je hart. Dat is ook het enige wat we kunnen zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u dat geeft. Dat u zoveel geeft. En als je gaat danken en je gaat bedenken wat God ons allemaal in genade geschonken heeft, ja, dan ga je daarvan overvloeien, denk ik. En genade is geen werk, hè. Dat onderstreept Paulus elke keer in zijn brieven. Geloof is geen werk, want geloof stemt overeen met genade. Je ontvangt het om niet. Genade is geen werk. Hij dankt God die ons in Christus, hè, Paulus stond heel nauw in verbinding met die levende Christus, met de levende Heer, die ons in Christus altijd doet triomferen. En dan zou je zeggen, hé, wacht eens even. Die Paulus die had toch ook wel eens een nederlaag, want hij werd in de gevangenis. Ja goed, in Filippi zongen zij 's nachts de lofzang en er kwam een aardbeving en ze werden eruit bevrijd. Is dat die overwinning? Nee, daar heeft Paulus het niet over. Over die overwinning niet. Maar heeft Paulus het dan over de overwinning over ons oude mens? Nee, want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We erkennen dat onze oude mens mede gekruisigd is met hem. Vlees en bloed, daar strijden wij, daar hebben we is onze strijd niet tegen. Maar die strijd is geestelijk. En waarom zegt Paulus dan die ons in Christus altijd doet triomferen? En hij gebruikt dan het beeld van wat in die tijd ook bekend was. Hè? Hij bevond zich in het gebied waar de Romeinse overheersing was. En dan kwam er een Romeinse generaal bij gelegenheid als die een overwinning had behaald in de strijd. Hè? Dat strijd noemde men toen een campagne. Tegenwoordig hebben we verkiezingscampagnes. Nou, dat gaan we hier ook weer beleven. Maar dat was een hele andere campagne. Als een Romeinse generaal een campagne ging voeren, dan was dat strijd. En dan moest een gebied wat nog niet veroverd was, veroverd worden. Of een gebied wat een beetje moeilijk lag, wat een beetje opstandig was, moest even flink de kop ingedrukt worden. Zoals in het jaar 70 Titus kwam, de Romeinse generaal en Jeruzalem verwoestte. He, daar had je de opstanden en noem dat soort dingen maar op. En als hij dan overwonnen had, dan kwam er een zogenaamde processie, een optocht. He, we kennen dat dan wel van de Rooms-Katholieke Kerk, maar ja, dat is weer heel wat anders. Maar dat noemde men een processie van een Romeins leger, wat dan overwonnen had. En dan werd daar wierook. He, dan hanteerde men daarbij wierook als de geur van overwinning. En dat is het beeld wat Paulus hier eigenlijk gebruikt. Dat kende men in die tijd. En als men dus overwonnen had, dan bracht men dus ook degene die gevangen genomen waren, die leidde men ook achter de soldaten aan. En dat ging dus met een bepaalde verspreiding van geur. En dat was natuurlijk voor die generaal en voor de soldaten een aangename geur. Ze hadden gewonnen, ze hadden overwonnen. Dat is het beeld dat Paulus hier gebruikt. En nu gaat het bij Paulus niet om een letterlijke strijd, maar om een geestelijke strijd. En dat is ook bekend in de schrift, hè. En dat is wat we ook als gelovigen leren. Dat Yahweh, hij zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Dat zegt Moshe tegen Israël. Hè? Als ze voor het water staan. En achter hen komen de Romeinse, de Egyptische legers. De farao enzovoort. Hè? Die kwamen achter en daar stonden ze dan op die landtong bij de Rode Zee. Ja, ze konden geen kant meer op. En toen moest Israël die les al leren van Yahweh zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. En u kent het woord uit Jesaja ook wel, hè? In stilheid en vertrouwen zal uw rust zijn. Jesaja 30 vers 15, een geweldig woord. In stilheid en vertrouwen. En dan zul je zien dat de Heer de overwinning behaalt. Want niet wij, maar Hij is geweldig in de strijd. En als we misschien jong nog zijn, en soms voel ik me ook betrekkelijk jong, moet ik zeggen. En dan wil je heel veel, maar ja, je loopt toch af en toe tegen wat grenzen aan, hier en daar. En als u nog ouder bent, dan heeft u dat al veel meer ervaren. Ik begin er nog maar net aan. Maar dan denk je dat je heel veel aan kan. En in het begin denk je misschien dat je de hele wereld wel aan kan. Nou, gaandeweg ga je ontdekken dat het niet lukt. En de Israëlieten ontdekten dat ook. De farao met zijn leger zat achter ze aan. En ze konden geen kant op. En wat zei Mozes toen tegen het volk? Yahweh zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. En wat zagen ze? De verlossing die de Heer gaf. Het water week. En het water waar ze anders ingedreven zouden worden, wat voor hun de dood zou betekenen. Dat week en bleek een pad van leven te zijn. Dus ze gingen door, als het ware door de dood heen. En werden verlost in het leven. Het beeld van de opstanding. In feite, hè, hier. Yahweh, hij zal voor jullie strijden. Want hij is Yahweh van de legermachten. Yahweh Zebaot. Hij zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. En dan zegt Paulus, God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Dus op de plaatsen waar hij kwam, de bediening die hij deed, het was een triomf. Waarom was het een triomf? Omdat de Heer de overwinning al had behaald. God had die overwinning al geschonken. Over de dood. Over de dood. Hij was opgewekt uit de doden. En hij was dus al triomfator. Hij had gezegevierd. En zo kon Paulus die zegen, die overwinning ook vieren. Dat is het woord wat hier staat. Een geweldig woord. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Dus als Paulus dat woord sprak, was het vanuit de overwinning. En het maakte niet uit of Paulus verguisd werd. Het maakte niet uit of Paulus uit de synagoge geworpen werd. Hij ging gewoon verder naast de synagoge desnoods. En dat was dezelfde ervaring als die de Heer Jezus zelf had. Die werd ook uit de synagoge geworpen. Wat denkt u van de blindgeborene? Wat daarmee gebeurde? Precies hetzelfde. Hij geloofde. En toch kende de Heer zelf ook die overwinning. Hij doet ons in Christus, zegt Paulus, altijd triomferen. En dat is in Hem. Die overwinning ligt ook in Hem. Paulus hoefde niet zelf keihard te knokken om die overwinning te behalen. Nee, die overwinning is er al en die is in Hem. In Christus. En wat is die overwinning? Dat is elke keer als Paulus dat woord van God mocht spreken. Dat bijzondere evangelie van genade. Van verzoening. Wat tegen de mens ingaat. Wat is niet naar de mens. Maar van die verzoening. God was in Christus. En enkele hoofdstukken later in deze geweldige brief begint hij daarover. Spreekt hij dat. Dat woord van verzoening. God was in Christus. De wereld met zich verzoenend. Door de dood heen werd hij opgewekt. Dat was de grote overwinning die behaald is. Dat is het geweldige, hè? En als het gaat om onze oude mens, dan zegt Paulus, wij zijn meer dan overwinnaars. Romein 8. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. In Christus Jezus. Meer dan overwinnaars zelfs. We betreden gewoon overwonnen grond. Wat willen we nou nog meer? Het evangelie van de genade. Evangelie dat zegt, jij hoeft het niet te doen. Je hebt misschien je leven lang al zitten tobben. Laat het tobben toch rusten. Het is genade. Dat is goed nieuws. Het is, je bent verzoend. Het is niet zo, je moet allerlei ingewikkelde dingen gaan doen. Desnoods, Luther deed dat, hè, met zijn knieën, de Sint-Pieter op. In Rome of zo. Hoeft allemaal niet. Hij ontdekte het ook. Gerechtvaardigd om niet in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Geweldig, hè. Dat evangelie mocht Paulus brengen. En dat was zijn triomf. En elke keer als hij het sprak, was dat de overwinning. En dat gaf God hem. En hij, zegt Paulus ook in Colossense, heeft de overheden en de macht ontwapend en die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Door de dood en opstanding heen heeft hij getriomfeerd over alle geestelijke machten en krachten. Die overwinning, daar gaat het om. En die overwinning is behaald. Dat is natuurlijk een machtig goed nieuws. En dan zegt hij, door ons. Paulus was alleen maar instrument. De geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. He? Geur heeft te maken met dat wat je ruikt. En het woord ruiken in het Hebreeuws heeft te maken met geest. Roeg. Ruiken heeft te maken met geest. He? Ruach. Dat zit heel dicht tegen elkaar aan. En ruiken heeft te maken met geestelijke dingen. Een aangename geur. Het geestelijke. Het reuk, denk aan het reukwerk in de tabernakel. En Paulus deed dat wat nodig was. Hij bracht het woord van God. Hij verspreidde de geur van zijn kennis. Van de kennis van Christus. Paulus predikte niet zichzelf. Hij predikte zijn Heer. En dat maakte hij op iedere plaats openbaar. Hè? Openbaar maken. Openbaar doen worden. Het wordt geopenbaard wie hij is. Hij met een hoofdletter. En deze, dit is de wat is dit? De struik, pindakaasstruik geloof ik. Maar die bloemen die schijnen een aangename geur te verspreiden. Vandaar dit plaatje. He, die bloemen, die bloesems, die verspreiden een aangename geur. En dat is wat ook wij zouden doen. He. De geur. En door ons de geur van zijn kennis verspreiden. Dat is de overwinning ook. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 4. En daar werkt hij in die hoofdstukken naartoe. Wij prediken niet onszelf. Maar Christus Jezus, Heer, dat predikte Paulus. En er waren waarschijnlijk in die tijd wel anderen die zichzelf predikten. En zo zie je dat ook nog wel om je heen. Hè? Er worden er aankondigingen gedaan van samenkomsten. En er wordt heel groot de naam vermeld van de spreker of van de sprekers. Desnoods met een fotootje erbij. En dan denk ik van, ja misschien kritisch, maar dan denk ik van, om wie gaat het nou eigenlijk? Gaat het daarom die spreker die groot aangekondigd staat? Of gaat het om de boodschap, om degene die gebracht wordt, degene met een hoofdletter dan? He, gaat het daarom? Paulus zei, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, Heer. Daar ging het hem om. En hij zegt, wij zijn voor, dit is een Engelse roos, die schijnt ook heerlijk te ruiken. Dus zet hem in uw tuin, dan heeft u een aangename geur in uw tuin of op het balkon. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die gered worden. En onder hen die verloren gaan. Dat is heel wonderlijk. Hè? Die tweeërlei uitwerking. Hè? Tweevoudige uitwerking van het evangelie. Van het goede nieuws wat Paulus bracht. Het was sowieso een aangename geur. Want hij deed het allereerst voor God. Het ging hem niet allereerst om de mensen. En natuurlijk was het geweldig als hij respons kreeg op de boodschap die hij mocht brengen. Als daar gemeentes door ontstonden, was geweldig. Maar later was hij zelfs in zijn eigen gestichte gemeentes niet meer welkom. Allen in Azië hebben mij verlaten. Maar dat was niet een nederlaag. Want Paulus ging door met het brengen van het evangelie. En dat was een aangename geur van Christus. Die verspreidde hij. Doordat hij die geweldige boodschap bracht van het werk wat hij gedaan heeft. En dat is een aangename geur voor God van Christus. En het is onder hen die gered worden inderdaad heel aangenaam. Als mensen die boodschap hebben aanvaard door Gods genade. Het is alleen maar dat, alleen Gods genade. Als je dat hebt mogen aanvaarden, dan is dat geweldig. En dan is het voor jou ook een aangename geur, hè? Voor u, voor jou, voor wie dan ook. Maar onder hen die verloren gaan, ja, die wijzen misschien de boodschap af. Die zeggen van ja, kruis, het is kruisiging. Ik kan er niks mee. En sommigen die kunnen daar niks mee. En die zeggen van nou, dat wijs ik af, dat is zwak. Dat is de boodschap van het kruis, ik vind het maar dwaas, zo'n boodschap. En anderen zeggen van ja, dat is maar zwakheid, hè. Dat woord, die verzoening. Dat God verzoend is, vind ik maar zwak. En men vindt dan allerlei argumenten om het af te wijzen. Of men stelt de Bijbel ter discussie. Kan ook. Kan ook de Bijbel ter discussie brengen. Ja, kan je doen. Maar daar verandert het Gods woord niet mee. En daar verliest het ook zijn kracht niet mee. Maar ja, onder hen die verloren gaan heeft een andere uitweg. Die wijzen het af. En die door het horen gaan die misschien wel verder vanaf. Hè. Dat zijn degenen die verloren gaan. En het geweldige is, al het verloren wordt gevonden. Het is niet voor altijd, het is niet voor eeuwig verloren. Want het woord eeuwig in de Bijbel komt niet voor, hoor. Dat is het begrip aion, dat betekent altijd tijdperk. Of olam in het Hebreeuws, dat betekent altijd tijdperk. Dus ze gaan tijdelijk verloren, gedurende de aionen. En daarna vindt God ze. Want de Heer kwam toch om te zoeken en te redden wat verloren was. En het verloren schaap werd toch gevonden en de verloren penning werd gevonden en de verloren zoon. De verloren zoon. Die zelf bij de vader wegging. Kijk, en we hebben vaak een verkeerd beeld van God als vader. Maar toen de zoon terugkwam, moest hij niet eerst heel erg zijn best gaan doen om te laten blijken dat hij van binnen veranderd was. Nee, de vader die stond op de uitkijk. En die stond met zijn armen open klaar voor die verloren zoon. En die verloren zoon, die was dood. Maar hij is nu weer tot leven gekomen, zei die vader. Dat is geweldig, hè. En zo zullen al die verloren zonen straks weer teruggevonden worden. Aan het eind van de eonen. Kijk, dat is overwinning. Als God die tweede dood gaat opheffen. Dat is overwinning. En die gaat komen. De overwinning is al behaald. Want Christus Jezus heft de dood op. Dat is een tijdloos feit. Dat is een feit. Hij heft de dood op. Dus zolang er nog sprake is van dood. Gaat hij die opheffen. Dat is de overwinning. En dat was wat Paulus ook bracht. De overwinning is dat God spreekt door geredde zondaren. Met een hart vol geloof. Paulus was de voornaamste van alle zondaren. Hij was het toonbeeld van Gods genade voor deze tijd. Kijk, als er iemand was die er geen recht op kon doen gelden, op die redding, dan was Paulus wel. En dat was precies de reden waarom God hem die gang had laten maken. Om de gemeente van God te vervolgen. Zodat hij het voorbeeld kon zijn voor ieder die gered werd. Hij had er geen recht op, absoluut niet. Had alles verspeeld. En God betoonde hem overstromende genade. Wat geweldig is dat, hè? Overstromende genade. Ja, dat is fantastisch. Eerst kwam er uit de mensenmond bedenkelijke spraak. Daar zit niet zo'n goede geur aan. Kijk maar wat Paulus zegt in Romeinen 3. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif, de oude vertaling zegt slangenvenijn, is onder hun lippen. Hun mond is vol verwensing en bitterheid. Dat is wat je bij mensen tegenkomt, hè. En dat is wat, hier komt niet zo'n beste lucht vanaf. We hebben het vanmorgen over aangename geur, maar hier komt niet zo'n beste lucht vanaf, hè. Maar God kan het in een mensenleven ongelooflijk veranderen. En als dat gebeurt, is dat ook een geweldige overwinning. Dat is ook deel van die overwinning. Als God gaat werken door zijn geest in een hart en het hart veranderd wordt, dan komen er niet meer deze dingen uit. Maar dan komen er woorden uit die tot eer van God zijn. Die tot eer van Christus zijn. En dan is het een aangename geur. Paulus was de ambassadeur van de vrede. En Zijn voeten waren liefelijk, hè, volgens Jesaja. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Staat meen ik in Jesaja 52. Nou, geweldig, hè. Paulus was zo'n ambassadeur van vrede. De ergste, een van de provocaties was dat hij in gevangenschap zat. Maar God greep niet in de wereld, omdat ze Paulus gevangen hadden gezet. Nee, het is vrede. En dat is ook wat er gebeurd is, hè. God heeft vrede gemaakt in het bloed zijns kruisers. Dat is de overwinning. De overwinning over alles. Paulus, de ambassadeur van de vrede. Dat is geweldig, hè, als we Paulus daarin kunnen navolgen. Een ambassadeur zijn van vrede. Verzoening. En het is inderdaad die tweeënlei uitwerking, hè. Aan de ene kant de dood. Dat is naar links. Dat heb ik al heel bewust zo gezet. En naar rechts het leven. Het nieuwe leven. Rechts symboliseert in de vlinder. Geweldig als een rups een vlinder wordt. En zo zal het ook met oude en nieuwe schepping zijn. Hè? Die oude schepping gaat verdwijnen. Dat is ook de overwinning. Maar er komt een nieuwe schepping. En dat is geweldig. Hè? Nou, het is voor hen die verloren gaan. Een doodstug tot dood. Die vinden het woord van het kruis maar dwaasheid. En die vinden het woord van verzoening maar zwakheid. En zo werden die gevangenen ook weggeleid, hè, in die overwinningstocht van die Romeinse generaal. Hè, die, ja, voor hen was die wierookgeur onaangenaam, want het betekende dat zij gevangen waren en de nederlaag hadden geleden. En ze werden waarschijnlijk ook terechtgesteld later. En hen die gered worden, is het een levensgeur ten leven. Leven in Christus. Leven is ook alleen in hem. En dat leven geeft ons bevrijding, verlossing tot heerlijkheid. En daarom was het ook voor die Romeinse soldaten. Diezelfde geur, wierook, was overwinningslucht, was een aangename geur. En dat is ook voor ons. Wij die leven hebben in Christus, is het een aangename geur. En dan zegt Paulus, wie is tot dit bekwaam? Nou, niemand op zich, niemand. Maar in feite alleen Christus zelf, hè. Maar wij zijn in hem compleet gemaakt. Wij zijn in hem gecompleteerd. We hadden hem nodig. En daardoor zijn wij compleet gemaakt. En daarom zegt Paulus, onze bekwaamheid, hè, dat wat wij, daar waar wij uit onszelf niet aan toe konden reiken, dat is wat het woord letterlijk een beetje betekent, die bekwaamheid waar we zelf niet aan konden reiken, dat heeft God gegeven, want het is uit God. En dan zegt hij, want wij zijn niet als de velen, let op het woord velen, die handel drijven met het woord van God. En dan staat er een apart woord wat niet zo vaak gebruikt wordt. En het woord betekent handel drijven met. In het Jiddisch is dat het woord versjaggeren. Voor degenen die Jiddisch kennen. Versjaggeren. En wat betekent dat? Dat betekent dat je het beneden de waarde van de hand doet. Dan ben je een hele linker handelaar. Want dan, ja, daar word je zelf natuurlijk beter van. Hè? Dan doe je nog wat extra in je zakken of hier. En dat is beneden de waarde van de hand doen. Het verkwanselen. Of voor de Fransen onder ons ermee marchanderen. Of, en dan even helemaal uitgeschreven, op lage wijze tot een voorwerp van handel maken. En wat betekent dat? Dat is het verdunnen. Daar heeft het mee te maken vanuit de schrift. Het verdunnen. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt wat in de oude vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament, één keer voorkomt. En daar heeft het te maken met verdunnen. En het willen verdunnen om het aangenamer te maken voor de mensen, zodat de mensen het makkelijker accepteren en daardoor er zelf ook nog beter van worden. Dat zit allemaal in dat woord. En dat is wat, zegt Paulus, in zijn dagen, maar ik denk dat dit woord nog actueel is, dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt, dat er handel mee wordt gedreven met het woord van God. Er wordt mee gemarchandeerd. Er wordt iets aan toegevoegd wat er niet in hoort, daar wordt het makkelijker gemaakt voor de mensen, ligt het makkelijker in het gehoor misschien, prettiger, waardoor de aantallen misschien groter worden, want ja, sommige groepen die stellen doelen en die willen dan in 2015 10% meer leden hebben. Sommige organisaties die hebben zulke doelen. Hè? Nou, dan moet je natuurlijk het woord van God een beetje aanpassen, want dan is het wat aangenamer voor de mens van deze tijd, hè, de moderne mens van deze tijd, en dan krijg je grotere bezoekersaantallen binnen. En dan ook als je natuurlijk de tiende gaat heffen, heb je ook nog meer inkomsten. Nou, dat gebeurt allemaal, hè, met het woord van God. En dat woord komt in het Hebreeuws voor. Als je het terugvertaalt, dan is het woord mahal in het Hebreeuws. En dat komt maar één keer voor in Jesaja 1 vers 22. En daar spreekt Jesaja niet zulke goede woorden heeft hij over voor het volk Israël. Moet hij hele ernstige woorden spreken. Maar hij sprak ze toch. En dat was de overwinning, want God riep profeten, zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël. En dan zei hij al, jullie moeten het woord van God spreken. En soms zei hij er van tevoren bij dat het niet aanvaard zal worden door Israël notabene. Aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Maar die woorden zouden niet aanvaard worden. Maar hij zei bijvoorbeeld tegen Ezechiël, opdat zij zouden weten dat er een profeet in hun midden was geweest. Dus die profeet moest gewoon dat woord van God spreken, ongeacht de uitkomst, ongeacht de reactie erop. Daar ging het om, dat was ook de overwinning als het gesproken werd. En dan zegt hij, uw zilver is tot schuim geworden, zegt Jesaja dan tegen Israël. Uw wijn is vermengd met water. En dat is vermengd met, is het verdunnen in feite. Is het mixen, daar gaat het woord naartoe. Het woord is eigenlijk heeft te maken met de woordfamilie. Dan gaat het om aanvullen of opvullen in het Hebreeuws. En dit specifieke woord is dan vermengen, mixen. Daar maak je er dunner mee. Water bij de wijn doen. En dat is heel simpel. Als je 8 flessen wijn hebt en je verdeelt flink wat water over die wijn, dan heb je 10 flessen wijn, weliswaar verdunde wijn, maar dan kan je de 10 flessen niet voor de prijs van het water, maar voor de prijs van die wijn verkopen. Dus je hebt dunnere wijn, mindere kwaliteit, en je houdt er meer dan over. Kijk, dat is handig. Ik denk voor Nederlanders, goed idee. Of toch niet? Misschien niet helemaal eerlijk, hè? Dat zijn handelaars. Nou, uw wijn is vermengd met water. He? Dat is water bij de wijn doen. Paulus deed dat niet. Maakte zich daar ook niet altijd geliefd mee. Maar hij deed geen water bij de wijn. Hij bracht onversneden het woord van God. Gewoon wat er staat. En dat is ook wat we willen doen. We gaan toch niet het woord van God aanpassen. We gaan toch niet verdunnen met weet ik wat. Tradities. Nee, het woord van God, wat er staat. En dat het anders blijkt te zijn dan tradities van mensen, daar liep de Heer Jezus ook al tegenaan. Die zei tegen de leidslieden, jullie hebben door jullie inzettingen het woord van God krachteloos gemaakt. Markus 7, Matthäus 15 geloof ik. Jullie hebben het woord van God van zijn kracht beroofd door jullie inzettingen. Begrijpt u dan hoe het werkt? Kijk, en daar, we begonnen over de tegenstander, maar zijn gedachten, kijk, dat is wat de tegenstander doet, hè. De hele oude les in Genesis 3 was al het woord van God ter discussie stellen. Een beetje veranderen, of een beetje misschien wegnemen of verdunnen, en vervolgens helemaal omdraaien hoe het werkelijk zit. Kijk, dat is het werk van de tegenstander. Vermengen met water. Uw wijn is vermengd met water. Heb je automatisch ook minder vreugde. Want wijn is natuurlijk een beeld van nieuw leven, is een beeld van vreugde. Als je gaat verdunnen, heb je ook minder vreugde. Dan moet je er ook geen water bij doen. De Heer Jezus veranderde dan ook water in wijn. Die deed precies andersom. Die veranderde water in wijn. En dan zegt hij, ik zal mij tegen u keren. Ik zal u schuim, want schuim is ook iets wat sterk verdund is. Hè? Je kan daar ook nog iets van zuurdesem bij bedenken. En ik zal al uw tin wegnemen. Want je kunt tin kun je ook toevoegen aan zilver. Dan heb je niet echt zilver meer, maar een beetje onzuiver gemaakt met tin. En dan kan je het toch als puur zilver verkopen. Dat is precies hetzelfde. Hè? En dat is wat Jesaja tegen het volk moest zeggen. Zo gingen zij kennelijk om met dat wat hun gegeven was. Maar Paulus zegt, maar als uit oprechtheid. Maar als uit God. Voor Gods aangezicht spreken wij in Christus. En dan kunnen we geen water bij de wijn doen. Want de wijn op zich is al goed genoeg. En brengt genoeg vreugde. Als je dat leert kennen, die genade. Dan brengt dat echt vreugde in je hart. En Paulus zegt uit oprechtheid. Oprecht brengen wat hij moest brengen. En daar niets aan toevoegen. Dat is het. Dat is oprechtheid, hè. Als uit God, want het gaat om het woord van God. Het gaat niet om een woord van mensen. Zo hadden die Thessalonicenzen het ook niet aanvaard. Niet als een woord van mensen. Maar wat het werkelijk is, het woord van God. En zo zouden we het aanvaarden. En als dat gesproken wordt, dan is dat overwinning. Overwinning. Want die is behaald. over alle geestelijke machten en krachten. We betreden overwinningsgrond. En dat is een aangename geur voor God. En daar waar we de kans krijgen om het te spreken, is dat een stukje mee mogen doen aan die overwinning die God geeft. En die overwinning is al zeker gesteld door de dood en opstanding van onze Heer heen. Hij is aan de rechterhand van God verhoogd. En daarom is het een en al overwinning wat het evangelie predikt. En daar willen we natuurlijk niets aan afdoen. Daar willen we niets aan tekort doen. En dan is allen, is gewoon allen, als dat er staat. Dus het is niet allen die geloven, niet beperken. Maar het is gewoon allen. Alle mensen. God rechtvaardigt alle mensen ten leven. Er staat dan niet allen die geloven in Romeinen 5. Er staat gewoon alle mensen. We mogen gewoon geloven, zoals het er staat. We hoeven er niks aan af te doen. We doen er ook niks bij. We laten het gewoon staan zoals het staat. En dat is die geweldige overwinning die God geeft. En zo spreken we. En zo wilde Paulus alleen maar spreken. Wat er staat. Zonder iets daarbij. En dat is de totale overwinning. Amen. Goed, ik stel voor dat wij de Heer danken. Vader, dank u wel dat we een kort moment stil konden staan bij deze woorden van de apostel. En vader, als er zoveel te zeggen is, dan danken we u dat u daarin ook de aanwijzing geeft. Vader, dank u wel dat u uw woord geeft wat we, vader, nauwkeurig naar voren willen brengen, vader. Zoals het er staat. Niet om er mee te marchanderen, vader. Dat kunnen we niet. Maar dank u wel dat het uw woord is. En dat u zelf ervoor zorgt dat het woord doorgaat. En dat het woord van u niet gebonden is. Maar dat het zal doorgaan, vader. En dat het ook zal uitwerken. Want uw woord heeft altijd een uitwerking, vader. Het zal doen waartoe u het gezonden heeft. Het zal doen wat u behaagt. Vader, dank u wel voor de kracht van uw woord. Dank u wel voor de kracht die er is in het geweldige evangelie van genade. Verzoening voor ieder. Vader, dank u wel dat het vrede is. Dat u vrede heeft gemaakt door het bloed zijns kruisers. En dat u door hem alles, alle machten en krachten, alle mensen, wederzijds met uzelf verzoend. Vader, de totale overwinning. Vader, het wordt gepredikt. En we kunnen het alleen maar Paulus nazeggen. Vader, dank u wel dat die overwinning een feit is. En dat het een kwestie van tijd is dat de hele schepping dat gaat zien. Vader, we danken u daarvoor. We willen uw grote naam daarvoor danken, loven en prijzen. En vader, mag dat ons leven glans geven. Mag dat ons steeds opnieuw weer vreugde geven in ons hart, als we misschien soms bijna moedeloos zijn. Maar dank u wel dat wij de moed niet verliezen. Maar dat wij die schat hebben in aardevaten, vader. En daarom niet ontmoedigd zijn. Maar we zien op dat wat gaat komen. We zien op dat wat niet zichtbaar voor ogen is. Maar we zien op die heerlijkheid die u gaat geven, vader. En u bewerkt dwars door alles heen die heerlijkheid. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik stel voor dat wij ter afsluiting van de dienst zingen het lied